Hoi, mijn naam is Pepijn Keppel en ik ben schrijver, journalist en columnist. In april verscheen mijn non-fictiedebuut, De Laatste Man, bij uitgeverij Thomas Rapp. Een boek over mijn coming-out in de topsport. Of beter, mijn niet-coming-out in de topsport. Tussen mijn 10e en 20e speelde ik namelijk profhockey. Bij clubs als Hurley en Bloemendaal en regelmatig jeugdinterlands in Oranje. Als ik terugdenk aan die tijd, denk ik vooral aan hoe eenzaam ik was. Aan de autoritjes naast mijn vader, terwijl ik mijn gespannen kuiten insmeerde met ibuprofenzalf en tijgerbalsem. Ik denk aan de weken die ik met teamgenoten verbleef in hotels. Ik denk aan alles wie ik was, maar niet kon zijn. In deze podcast ga ik in gesprek met een expert en enkele personages uit het boek. Waaronder mijn ouders, vrienden, profhockeyers en een gender studies wetenschapper. Deze aflevering zit ik tegenover mijn ouders, Arjen en Mirjam. Voor publicatie vroeg ik ze om mijn boek te lezen en eventuele onjuistheden te corrigeren. Ik kreeg slechts grammaticale correcties terug. Het zegt denk ik alles over de vrijheid die mijn ouders me hebben gegeven om mijn verhaal te vertellen. Maar dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Om een kind te hebben dat zijn jeugd beschrijft, zijn binnenwereld jaren later toont aan de buitenwereld. Mijn ouders deden alles met een goede intentie. Daar ben ik van overtuigd. Maar dat was niet altijd het juiste. Het is het lot van elke ouder. Je kan niet alles goed doen. Wat heeft mijn boek voor hen betekend? Hoe kijken ze terug op hun opvoeden en mijn jeugd? Welkom, pap, mam. Hoe vinden jullie het eigenlijk om hier te zijn?
Ja, spannend. We hebben er eigenlijk niet over nagedacht. Dus...
Heb je er helemaal niet over gehad?
Nee, nou, net even van wat ga je zeggen? Mag ik dan wel iets zeggen of niet iets zeggen? Maar voor de rest niet.
Oké. En jij, mam?
Nou, ik vind het ook wel spannend, want ik heb natuurlijk ook je boek gelezen en ja, dat had natuurlijk best wel impact. Dus ik vind het wel spannend.
Ja, jullie mogen alles zeggen, dus daar hoef je niet, die hoef je niet in te houden of zo. Er is niet zoiets als dat het correct hoeft te zijn of zo, wat mij betreft. Het lijkt me goed, voordat we echt wat meer de diepte ingaan en meer gesprek gaan voeren, is denk ik goed om even jullie voor te stellen. Kan je dat, mam, wil jij beginnen? Wat doe je en wie ben je? Behalve mijn moeder.
Ik ben Mirjam en ik ben jouw moeder. En ben ook moeder van Sterre, jouw zusje. En al heel erg lang gelukkig getrouwd met Arjen. En daarnaast ben ik ook bestuurder in het onderwijs.
Ja, wil je zeggen waar?
Op Media College in Amsterdam.
Ja, dus je hebt wel wat ervaring met microfoons.
Dat zou je moeten zeggen, ja. Maar dat is nog niet zo. Ik werk pas 4 maanden.
Okay. En jij, pap?
Ja, ik ben Arjen. Ik ben nog 58 jaar. En vader van twee kinderen waar ik heel trots op ben. En een heel trotse vrouw heb ik ook. Ik ben heel trots op mijn vrouw.
Je hebt een hele trotse vrouw en je bent heel trots.
Ja, ze is trots. Maar ik ben ook heel trots op haar. Wat ze allemaal gedaan heeft. En ik werk bij de KLM.
Je werkt bij de KLM, ja. Lekker vervuilende industrie supporten wij.
Daar hebben wij een goede discussie regelmatig over, ja. Ja.
Voordat we echt de diepte ingaan, is het belangrijk om even een fragment te laten horen uit het boek. Het boek is ingesproken door Rick van der Westerlaken. En het volgende fragment gaat over het moment dat ik uit de kast kom.
Godverdomme, als je dan gewoon een keer uit de kast komt. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik voelde een onbehagelijke hitte op me neerdalen. Van schaamte, van verdriet. Betrapt. Mijn ouders zagen het, dat zag ik. Ik ging van tafel naar mijn kamer. Pep, kom terug, riep mijn moeder me nog na. Ik moest nog studeren, Freud en andere psychoanalytici. Het was geen goede studiekeuze geweest. Ik analyseerde mezelf kapot. Soms voelde het alsof ik op een ijzige helling stond en weggleed, honderden meters naar beneden. Andere keren voelde het als koorddansen zonder zekering. Ik hoorde mama's voetstappenritme op de zoldertrap. Mijn deur ging open. Pep, gaat het? Jawel. Is het zo? Val je op mannen? Nee, nee. Ik val niet alleen op vrouwen, denk ik. Biseksueel heet dat toch? Ja. Ach. Ik kon het niet zeggen, niet in één keer. Biseksueel voelde nog als een tussenweg, alsof dat minder erg was. Dan hield ik in elk geval de hoop op kleinkinderen nog even levend.
Pap, mam, ik denk dat dit misschien wel het moeilijkste deel van het boek is voor jullie. Tenminste, daar ga ik even vanuit. Ik weet niet of het zo is. Is dat zo eigenlijk?
Nee, voor mij niet.
Voor jou niet?
Nee.
Oké, dan ben ik benieuwd naar wat dat is, maar daar komen we dan zo op terug.
Ik vind het een lastige vraag, want het was de eerste pagina en dat is meteen boem. Voor mij was het wel heel confronterend, hè? Maar het was wel wat er gebeurd was.
Ja.
Dus, en je hebt het echt wel beschreven vanuit jouw perspectief, maar het is uiteindelijk wel wat ik gezegd heb.
Ja, dus, maar wat is jouw perspectief dan?
Nou, het was meer vanuit een van we zaten, wat we wel vaker doen aan tafel, elkaar te pesten. En we hadden toen hulp gegeven met de drama-driehoek. En ik had de drama-driehoek in mijn bezit, als het ware.
Ja, want wij zeiden vroeger, dat doen we nu niet meer, maar een drama-driehoek. En heb je de aanstichter, slachtoffer en...
Redder.
Redder,
ja. Ja. En ik was het slachtoffer, dus ik... Toen zei ik uit boosheid met die driehoek van... nou weet je, als jij het nou een keertje vertelt, dan... Dan krijg je van mij die driehoek, hè, weet je zo.
Ja, en dan doelde je op het roze driehoek.
Ja, ja.
Maar je had... Want zo'n opmerking, hè, dat komt natuurlijk niet uit het niets, toch? Het is dus, je zegt dan van... Natuurlijk, tenminste als ik het me herinner... Misschien is het niet zo precies in de bewoording. Maar in ieder geval zoiets als... kom dan een keer uit de kast, zeg maar. Is dat dan niet, dat moet dan toch, zit dat niet ergens, vroeg je dat niet gewoon af?
Nee. Ik heb dat nooit gedacht. Nee. Het was meer gewoon uit een flauwe grap, maar niet vanuit de gedachte van, misschien is mijn zoon wel homoseksueel. Nee.
Nee. En hoe luisteren jullie dan naar dit fragment? Als je het dus nu zo hoort. Het is natuurlijk heel anders dan ook als je het leest, want het is heel erg in onze... ik bedoel, als ik het zelf lees, dan hoor ik ons praten, zeg maar. Maar hoe is het dan als je het zo hoort?
Nou, ik vind het wel lastig, omdat ik jou daarmee heel erg gekwetst heb. Tenminste, als ik het dan terughaal, nee, maar dat gevoel heb dat ik je heel erg gekwetst heb, terwijl ik dat als een flauwe grap gezegd heb.
Ja. Ja.
Dus dat vind ik wel, en dat daarmee jij naar boven ging, en uit een boosheid. En nog steeds heb ik toen niet het idee gehad van dat jij de boosheid wegging, omdat... je de worsteling had.
Oh, ik dacht echt dat jullie het zagen.
Nee.
Hey, kan jij je deze avond herinneren?
Ja, ik kan me heel goed herinneren. Want het was ook gewoon plagerij. Maar ja, het was op zondag bij ons altijd wel een beetje plagerij aan tafel. Nog steeds wel.
Ja.
En ik herinner me echt dat jij naar boven ging. En dat ik jou achterna ging. En dat je op je bed zat.
Mm-hmm.
En zoals het je hebt beschreven, zo is het ook wel gebeurd. En ik herinner me ook wel dat je... Ik zei, ja, val je nou op jongens of val je nou op meisjes? En toen zei je, ja, dat weet ik gewoon nog niet. En toen zei ik, nou, misschien moet je gaan experimenteren, want dan kom je daar wel achter. Niet wetend dat je dat al lang aan het doen was natuurlijk.
Ja.
Maar ik hoop dat ik daarmee ook de vrijheid heb gegeven van... ja, dat moet je vooral gewoon onderzoeken. Ik weet al dat ik het tegen papa vertelde daarna. En dat jij ook wel verbaasd was. Dus dat je ook wel zoiets had van, weet je wel, zo... En ik dacht, ja, prima, eigenlijk, ja.
Maar hadden jullie nooit het... Er is geen enkel moment geweest waarop jullie dachten van... oh, het zou best zo kunnen zijn dat Pepijn niet op meisjes valt. Dat hij niet hetero is.
Ik heb het wel gedacht, hoor. Maar niet... Ik dacht het altijd, het kan, dacht ik. Maar niet dat het heel erg voor mij in mijn hoofd zat dat het zo zou zijn. Dat ik dacht van, oh, dat zal zo zijn. Ik heb het wel eens gedacht, ja.
Ja, maar dat denkt misschien wel bijna elke ouder.
Ja, dat weet ik niet.
Nee,
ik weet al toen we tegen opa en oma gingen vertellen... dat oma toen tegen me zei, ik wist het al. En toen zei ik, ja, hoe kan dat dan? Dat jij het wel wist
jouw
en
moeder,
ik niet.
Bedoel je
mijn
dan?
Moeder, ja.
Ja.
Ze zei, ja, ik heb het eigenlijk altijd al gedacht.
Oh ja?
Ja.
Oh, oké, wonderlijk.
Ja.
Dat wist ik helemaal niet.
Ja.
En jij, pap?
Nee, ik niet. Nee, dat is echt...
Nee, maar dat vraagt me dus zo af. Ja. Want kijk, ik bedoel, wij hebben zoveel...
met elkaar in de auto gezeten, naar het veld toe en naar het hockeyveld toe. En niet alleen, ja, bedoel, ik kan me in mijn herinnering in elk geval zaten wij om de dag, elke dag naast elkaar in de auto naar het hockeyveld. En dan maak je elkaar natuurlijk op best wel, in elk geval jij en mij, ik denk niet zozeer andersom, maar dan zie jij mij in elk geval best wel moeilijke momenten. En dan praat je natuurlijk over, voor mij waren het moeilijke momenten omdat ik het gewoon echt niet wilde eigenlijk naar dat veld. Maar dan heb je het natuurlijk daar ook over. En niet over homoseksualiteit of wat dan ook. Daar hadden we het helemaal niet over. Maar daar is geen enkele keer ze door jouw gedachten gegaan van het zou kunnen zijn dat.
Nee, ik dacht echt dat de problemen die je in de auto had of de gang daarnaartoe met mentaliteit te maken had.
Oh ja?
Ja. Ja.
Oh.
Ja.
Ja, hoe goed ken je elkaar dan eigenlijk, hè?
Nou, ja. Ja, het is een combinatie van, hè. Je had een focus voor de sport, je had een focus voor je studie. Er kwam af en toe een meisje voorbij. Dat was er al. Dus je had ook feesten waarbij meisjes en jongens waren. Dus ik heb eigenlijk oprecht nooit die gedachte gehad van, zou er iets meer zijn? Ik had het echt op het mentale vlak. Ook dat je, heb je naar een sportpsycholoog ging, op grond van het mentale vlak.
Ja. Ja, jij dacht dus eigenlijk, oh, hij gaat echt naar die sportpsycholoog alleen maar omdat hij het mentaal moeilijk heeft.
Ja, en later, in de latere teams kreeg je ook natuurlijk te maken met een coach die ook waar ik als vader last van had. Waar je als speler dan ook wel last van moet hebben als je vader last van hebt.
Wie was dat? Bas Bruin bedoel je?
Ja, Bas Bruin.
En Bas Bruin is een technisch directeur van een hockeyclub, of heel lang geweest. Ik weet niet of hij het nog steeds
ja,
is.
Ja, maar hij was toen ook, hij zat toen ook bij een Nederlands vertegenwoordigende team. En hij was daar vorig jaar manager geweest en jij was naar een andere club gegaan.
Hij was bondscoach van een Nederlands jeugdteam waar ik in speelde.
Ja, ja. En daarvoor was je bij de manager bij de club waar je speelde. Ja. En daar ben je weggegaan en het was niet zonder slag of stoot gegaan.
Nee.
En ik had altijd de indruk dat je daarvoor vijf stappen meer moest doen en dan nog niet goed genoeg was.
Ja.
Dat was voor mij dan wel, dat hield mij meer bezig met, en dus ook het mentale vraagstuk dan de gedachte dat je misschien wel op mannen zou vallen.
Ja. Mam, je zei dat er iets anders misschien wel moeilijker was dan deze scène uit het boek. Wat was dan dat moeilijke?
Nou kijk, deze scène zuigt je wel gelijk in het boek. Dus dat is wel heel pakkend en ook wel ja, ook heftig om te lezen. Maar ik denk dat ik vond de scène over dat je gepest werd op de basisschool. Maar ook de scène dat je dus in die auto zit en je benen insmeert met die ibuprofen zalf en al die paracetamol wegtikt eigenlijk. Toen dacht ik wel van, nou dat vond ik heel confronterend. Want uiteindelijk hebben wij het wel vaak over gehad. Zeg maar zo aan het eind van jouw topsportcarrière.
Ja.
Hebben wij het er wel over gehad. Dat ik zei van ja, volgens mij fijnst bepijnen ook de blessures. En waarom is dat dan? En dan denk ik, ja, we hebben die vraag ook niet gesteld. Misschien weet ik eigenlijk niet of we dat zo expliciet aan jou gesteld hebben. Vind je het nog wel leuk of wil je nog wel door? Misschien hebben we hem wel eens gesteld. Maar ja, ik weet nog ook echt wel, en dat staat niet in het boek, maar een van die momenten, volgens mij stond ik onder de douche of jij stond onder de douche. In ieder geval, we waren samen in de badkamer. En toen had jij het overstoppen met tophockey, met topsport. En toen zei ik, ja, maar Pep, misschien moet je dat besluit ook gewoon nemen. En toen zei je ook heel duidelijk van, ja, maar ik ben niemand. Ik heb geen identiteit zonder dat ik dit doe. Zonder dat ik topsport uitoefen. En dat vond ik, ja, is ook gewoon sad eigenlijk, toch? Dat iemand dat dan, ja, dat je identiteit verleent aan de topsport die je speelt. Dus dat, ja, dat vond ik ook wel een heel confronterend moment. Het staat niet in het boek, maar ik vond dat toen wel heel lastig. En toen dacht ik ook wel van ja, ik snap dat jij er zo in zit. En vanuit mijn eigen levenservaring weet ik dat je identiteit ontwikkelt gedurende je leven. En nou ja, dat heb je ook voluit getoond dat je gewoon iemand bent zonder topsport. Maar dat vond ik wel een.
Nou ja, ik denk wel dat ik nu op dit moment mezelf identificeer als schrijver, journalist, columnist. Ja. Denk ik wel ook. Ik doe dat heel sterk, zeg maar, ook naar de buitenwereld toe. En ook in mijn vriendengroep. En ik denk dat dat wel nog steeds te maken heeft met dat ik op een gegeven moment een identiteit verloren ben.
Ja.
En dat is dan de identiteit van die hockey.
Ja.
Maar kan me dit moment niet zo heel goed herinneren dat ik dit heb gezegd.
Ja.
Maar ik kan me wel veel gesprekken herinneren bij ons aan de keukentafel. Waarin ik regelmatig heb aangegeven van, ik twijfel eigenlijk voor mijn gevoel. Misschien niet in letterlijke bewoording. Ja. Hè? Want dat is dus moeilijk. In mijn hoofd zei ik dat. Maar het kan zo zijn dat ik helemaal niet zei. Ik twijfel over topsport. Maar wat ik wel heel goed herinner. Is dat jullie heel vaak daar een soort weerstand. Dat er een soort weerstand ontstond. Dus dat ik zei. Ik wil misschien wel.
Het lag meer bij mij, denk ik.
Stoppen. Ja, het lag echt niet bij mij.
Nee, het lag bij mij.
Want wij hebben het er wel over gehad. Dat ik zei, ja, ik heb heel vaak tegen papa gezegd ook van, ja, als Pepijn wil stoppen met topsport, moet hij dat ook gewoon vooral doen. Ik hecht daar niet zoveel. Iemand moet ook gewoon gelukkig zijn, zeg maar. Dus ik vond het ook helemaal geen probleem. Maar bij jou zat echt wel dat terugduwen.
Ja, maar dat is ook wat lastiger. Want ik zag, aan de ene kant zag ik een ontzettende drive bij je. Dat zie ik nu nog steeds. In alles wat je doet, heb je ontzettende drive. Dat was toen ook iets wat je niet leuk vond. En je had ook wel talent, weet je. Dus ik vond dat wel zonde als je dan talent hebt. En het is misschien ook het zelfproject. We hebben het al eens over gehad, over het projectie die ik zelf.
Ja, want jij hebt op hoog niveau gevoetbald.
Geprobeerd.
Nou ja, ik bedoel, je hoeft er niet bescheiden over te zijn. Je was talentvol, je werd uitgenodigd om selectietrainingen te doen bij AZ. Waar je onder andere de kleedkamer deelde met Sigi Lens. En in de Helderse selectie waar je voetbalde tegen Marco van Basten speelde. Dus dat is niet een laag niveau.
Nee, maar weet je, dat klopt. Alleen, ik realiseerde ook wel toen dat ik niet goed genoeg was. En ook niet brutaal genoeg was, maar zeker niet goed genoeg was. En ik veinsde geen blessures, want bij mij, ik kreeg de echte blessures.
Ja, je scheurde je kruisbanden.
Kruisbanden, links en rechts. En toen was het ook meteen klaar. Hè? Dan was ik ook meteen genezen. Want dat is het feit ook dat jij nooit bent gaan voetballen. Want dat was een van de redenen waarom ik zeg, mijn kinderen gaan niet op voetbal. Want dat vind ik geen sportieve sport. Ik had wel, toen jij dat zei, van nou, ik weet niet of ik het dan wel leuk vind en alles, had ik daar wel heel veel moeite mee. Omdat ik zeg, en misschien komt het ook wel door het stukje identiteit.
Ja.
Van jou. En misschien wel die van vader. Die trots op persoon zit die in een vertegenwoordigende team zit, ja.
Had jij dat dus ook, dat toen ik stopte, pap, dat jij ook eigenlijk een identiteit verloor? Want zo heb ik er namelijk nooit over nagedacht, maar eigenlijk zeg je dat nu.
Nee. Want ik zag ook wel dat uiteindelijk zag ik ook wel dat je stopt omdat je niet gelukkig was.
Ja.
Ja, dus ik.
Ja, maar ik denk dat is op zich wel een goede vraag. Want het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat Pepijn zo hoog hockeyde en wij waren daar altijd bij, bijna, of jij in ieder geval altijd, dat je wel op de hockeyclub als de ouder van Pepijn werd gezien. Dus ik weet niet of het een stuk van jouw identiteit was. Ik heb hem zelf nooit zo ervaren, want ik hecht er wat minder belang aan, denk ik. Maar je was wel de vader van Pepijn.
Ja, maar we waren geen ouders die op de voorgrond stonden. Nooit. We zijn altijd op de achtergrond, alleen maar ter ondersteuning. We projecteerden dat niet als van we waren de ouders van.
Nee.
Ja,
ik weet dat niet, want ik stond niet langs de kant natuurlijk.
Nee, maar ik vond dat het meest spannende. Ik denk dat jouw selectie of voor een toernooi spannender voor mij was dan van jou.
Nou, dat denk ik niet hoor.
Oh.
Maar jij was altijd heel gespannen. Jij was altijd, ook toen Pepijn geen op hoog niveau meer hoekje, was je altijd heel gespannen.
Ja.
Dus ik denk dat je dat ook echt wel, dat heb jij allemaal gevoeld. Dat kan niet anders. En ook gevoeld dat papa in weerstand bood tegen het feit dat je het wilde bespreken om te stoppen. Dus dat kan niet anders.
Ja.
Ja.
Ik heb soms het. Wat ik me afvroeg is, hebben jullie een soort van. Kijk, ik vind niet dat jullie je schuldig hoeven te voelen. Dus het is gelopen zoals het loopt. En ieder kind heeft bepaald. Weet je, ik bedoel, het is niet alsof ik. Alsof mij echt iets extreems erg is overkomen. Ik denk dat mijn verhaal inwisselbaar en niet uniek is. Voor als je kijkt gewoon over de coming out van jongens en meisjes. En alles daartussenin. Maar voelen jullie je schuldig op een bepaalde manier?
Nou, waar ik me schuldig over. Nou, ik weet niet of het schuldig is. Het schuldig voelen is. Wat mij verdrietig maakt uit het boek is dat je heel erg eenzaam bent geweest al in die hele periode. En daar voel ik me schuldig over. Dus het is niet een schuld over wie je bent, wat je bent en wat je hebt gedaan. Maar het hele palet waar je ingezeten hebt. Dat ik tenminste, spreek ik voor mezelf meer. Maar dat vind ik wel heel erg vervelend. Ja. Maar je vindt dat je hebt het aan het begin al aangekondigd. Je wil als ouder wil je het zo goed mogelijk doen voor je kinderen. Je maakt fouten, weet je. Dat is heel normaal. Want dat maakt ook juist dat mensen uniek zijn.
Dat denk ik ook, ja.
Maar je voelt je dan wel schuldig als een kind niet heeft in zijn jeugd wat je graag kind wenst.
Ja.
Nee, ik voel me ook niet schuldig. Maar ja, sluit me eigenlijk wel aan bij wat jij zegt, ja. Dus nee, je zit gewoon met elkaar in het hier en nu. En dat is ook wel lastig om, zeg maar, uit te zoomen. Soms op momenten dat je ja allebei een leven hebt waarbij je werkt, een gezin runt. En ja, als je met kleine kinderen hebt, is het gewoon druk in je gezin. En zeker als een van de twee topsport bedrijft. En daarnaast ook nog heel intelligent is en daar ook voldoende uitdaging in nodig heeft. En een zusje die ook veel aandacht nodig heeft. Dus het is ook wel, ja, je wordt ook op zo'n moment, en ik denk dat heel veel ouders dat zullen erkennen, ook heel erg geleefd door het hier en nu. En als ik dan gewoon kijk naar ons gezin, ja, denk ik wel, die eenzaamheid uit het boek, dat heeft mij heel erg geraakt. Ja, dat ik dat niet gezien heb, ja.
En hoe komt het dan dat ik lag dat aan mij, dat ik het niet toonde dat die eenzaamheid er was? Of ligt het aan dat jullie niet goed genoeg gekeken hebben? Of is het een beetje van allebei? Hoe zien jullie dat?
Ja, het is wel, waarom me dat zo geraakt is, denk ik, omdat ik al het idee heb gehad dat ik je wel goed zag of gezien heb. En dat blijkt dan niet zo te zijn.
Ja.
Ja.
Ja, en het is ook wel een beetje de worsteling met je leeftijd, weet je. Op een gegeven moment ga je naar de middelbare school en dan ga je dingen ontdekken. Je gaat mensen leren kennen en ja, dat is dat proces. En ik had al de indruk dat wij dat proces heel goed met jullie doorliepen. Maar dat is dus niet zo.
Nou, weet ik niet. Ik denk dat jullie heel veel, in heel veel van de interviews die zijn geweest rondom het boek, werd ook wel regelmatig gezegd van ja, je ouders hebben je misschien gewoon niet goed genoeg gezien. Eigenlijk wat mama nu net ook zegt. Maar ik denk dat dat misschien niet eens per se het, ik denk dat dat gewoon voor iedereen geldt, snap je? Dus
ja.
Ik zie eigenlijk misschien jullie ook niet goed genoeg, snap je? Dus en ik zie misschien Sterre, mijn zusje, zie ik denk ik ook niet goed genoeg. Het heeft gewoon te maken met dat je bezig bent in je hoofd met een andere vorm van, ja, dat je of je wel of niet, dat je in je hoofd gewoon zo erg bezig bent ook met je eigen leven te leiden. Dat het, dan soms ook met een korte en een lange ei, zeg maar.
Ja.
En dat maakt het natuurlijk ook vervolgens dat je misschien niet altijd ziet wat er dan met iemand anders.
Nee, en dan zie je ook wat je wil zien soms.
Ja.
En ja, en als iemand het anders niet laat zien,
ja,
dan is dat ook moeilijk.
Ja. Jullie hebben best veel reacties gehad, hè, van, of in elk geval veel, weet ik niet. Maar jullie hebben reacties gehad van vrienden en kennissen en familie.
Ja.
Kunnen jullie misschien, mam, kan jij schetsen wat voor soort reacties? En ik hoef niet de lofzang te horen, maar wat voor soort dingen krijg je te horen?
Nou, die waren wel heel verschillend. Vanuit mijn eigen familie kreeg ik de reactie van, vond je het niet moeilijk om het te lezen? Want jullie hebben altijd alles in het werk gesteld om Pepijn richting die topsport te begeleiden. En je hele leven daarop ingericht. Dus, maar hij vond het toch wel leuk. Dus zo'n reactie. Maar ook reacties van mensen die, vrienden die dichtbij ons stonden van, jullie zijn een heel liefdevol gezin voor ons. Dat lees ik niet zo uit het boek. Vond je dat niet lastig?
Antwoord die vraag is dan?
Nou, ik lees dat niet uit het boek, dat we geen liefdevol gezin zijn. Ik lees uit het boek dat we wel een liefdevol gezin zijn.
Okay.
Dus dat heb ik niet zo eruit gehaald. En andere mensen die wat verder van ons afstonden, die zeiden juist van, ja, ik vind juist dat jullie dat heel knap gedaan hebben als ouders. Dus, maar het moet wel moeilijk zijn dat het zoveel in de publiciteit is. Dat jullie ook als ouders op een bepaalde manier worden neergezet. Vond je dat? Ja, dus er werd wel veel vragen gesteld van hoe wij er naar keken. En ik heb eigenlijk altijd gezegd van ja, het is het verhaal van Pepijn. En het is voor ons echt geen nieuw verhaal. We hebben het er heel veel over gehad. Het is goed zo.
Ja.
Ja.
Ja, ik denk meteen aan mijn moeder, dus aan jouw oma, die meteen het boek had gekocht.
Ja.
Ik moest het boek van je kopen. Ik zei, nou, je had hem al kunnen krijgen, maar ze had hem al gekocht. En zij vond het, ze was zo trots dat haar kleinzoon zo'n mooi boek geschreven heeft. En ze zei ook van, wat verdrietig. Wat heeft die verdrietige periode zijn leven gehad? Dat is wat me mijn moeder uit het boek haalde, dus je oma uit het boek haalde.
Ja. Ja. Maar heb je ooit gehoord van goede vrienden of kennissen dat ze bijvoorbeeld vonden dat jullie op een bepaalde manier werden neergezet? Want ik kan me voor. Kijk, ik heb natuurlijk ook gelezen. Ik heb alle interviews die er met mij zijn geweest natuurlijk nog een keer gelezen. Voor en na publicatie. En nou ja, soms wordt het best wel zo neergezet alsof jullie een soort van jezelf hebben opgesloten in een kelder. En ja. Vervolgens mij maar naar het hockeyveld stuurde terwijl ik dat niet wilde. Ja. En,
nou, dat heb ik weet je helemaal niet. Weet je, echt, ik heb het boek gelezen en ik. En vanuit die reactie, ik heb alleen maar positieve reacties gehad. Van, dat ze het zo knap vonden dat iemand een boek schreef. En dat het zo'n heftige periode is geweest. En mooi het verwoord. En goed dat het een keertje gedaan wordt. En ik heb ook totaal niet het gevoel dat mensen mij wat vinden van wat wij als ouders hebben gedaan. Nee.
Nou, ik weet wel dat Kek, Sterre, zeg maar, je zusje, die dat hij wel zei van ik zou willen dat Pepijn ook in een interview zou laten weten van dat we ook een leuk gezin zijn. Of dat we een liefdevol gezin zijn. En dat vond zij moeilijk voor ons. Zeg maar, zo hebben wij er echt niet naar gekeken. Hè? Nee. Nee.
Pap, je zei helemaal aan het begin van. Ik heb er wel over nagedacht wat ik wel en niet wil zeggen of zou willen zeggen. Wat wilde je niet zeggen? Wat had je voorgenomen?
Nou, je weet, we zijn van de flauwe grap. En we zaten net voordat we hier binnenkwamen. Zeiden ook van nou, wat gaan we eigenlijk. Laten we het gebeuren? Of we hebben eigenlijk niet over nagedacht wat we zouden zeggen vandaag. En En toen zei ik ook van, daarom zei ik meer vanuit de start is misschien een ongelukkige start. Ik zei van, ik weet niet wat ik wel of niet mag zeggen of ga zeggen. Nee, ik ben hier niet binnengekomen met beperking.
Oké. Okay. Nee, je weet het niet. Misschien is het wel
zo. Kijk, daarom keek ik naar je moeder toen ik dat zei. Dus ik denk van, ik kijk wel wat jij zegt, zoiets. Maar dat is meer de flauwe grap.
Oké. Wat ik me heel erg afvroeg, want we hebben het er eigenlijk nooit. Kijk, in mijn hoofd hebben we dus. We hebben heel veel. Alles eigenlijk wat in het boek staat, hebben we. Ik vind eigenlijk helemaal niet dat we dat per se heel uitgebreid hebben besproken. Want ik kwam, zoals ik ook in de intro vertelde. Ik heb het jullie gestuurd. En toen hebben jullie het zelf uitgeprint, volgens mij. Of ik heb het uitgeprint aan jullie gegeven, ik weet niet eens meer. En ik weet niet meer precies hoe het ging, maar ik kwam thuis. En toen hebben we het er één avond over gehad. En dat was het. En er kwamen alleen maar grammaticale correcties. Maar waarom hebben jullie ervoor gekozen om alleen dat soort correcties door te voeren? Want ik denk dat er misschien wel meer dingen in het boek staan waarvan je denkt van, nou was dat wel zo?
Nou, omdat het jouw verhaal is.
Ja.
Ja. En ja, je zegt, we hebben het er niet over gehad. Maar wat in het boek staat, hebben wij het wel over gehad. Niet over het boek zelf misschien zo expliciet. Ja, toen we hebben het er wel misschien een avond over gehad. Maar het verhaal is niet onbekend. Misschien zit er in mijn hoofd ook allerlei aannames van, over zeg maar jouw fysieke pijn die eigenlijk een mentale oorzaak had. Ja, dat lees je dan als een bevestiging in het boek.
Oh, je bedoelt dat ik dus misschien niet, wat je net zei, dat ik niet geblesseerd, echt geblesseerd was.
Ja, en daar hebben we het misschien nooit echt zo expliciet over gehad. Maar het was voor mij meer een bevestiging. Ja, zie je, dat is de oor. Ja, dat was meer voor mij een bevestiging toen ik het las. Maar ik denk, zeg maar, het verhaal aan zich en de worsteling die jij hebt doorgemaakt. Ja, ik was niet nieuw.
Niet nieuw?
Nee.
Nee.
Nee. Dacht je dat dat nieuw voor ons was?
Nou, ik dacht misschien wel dat jullie. Ik heb altijd het gevoel gehad dat jullie van alles wat in het boek staat, dat jullie daar maar de helft van wisten of zo.
Ja, nee, kijk, ik wist niet alles wat in het boek staat. Gelukkig
dat
niet.
Er waren wel wat verrassingen.
Ja. Oh, dat wist ik niet hoor, dat bij ons op zolder plaatsvond, zeg maar. Maar ja, ik denk dat alle ouders dat hebben met hun kinderen. Of je nou of jongens of meisjes valt. Ik bedoel, gelukkig hoef je dat ook niet allemaal te lezen. Ik denk als wie dan ook een boek schrijft, ja, dan zal dat altijd naar voren komen. Dus dat wist ik. Nee, tuurlijk wist ik dat niet.
Nee, maar ik bedoel ook meer gewoon over de dialoog die in mijn hoofd plaatsvond en de gesprekken die ik met een psycholoog heb in het boek. Daar zijn jullie natuurlijk allemaal niet bij geweest. En dat is natuurlijk best wel veel. Ja, ik heb het idee dat dat toch een groot deel van het boek is.
Ja, het is ook zo. Maar kijk, toen jij eenmaal uit de kast kwam, toen je zei van, nou ja, ik val echt op jongens. Dan is het een soort invulkunde van mij geweest. Dat ik dacht van, oh, de gesprekken bij de psycholoog zijn daarover gegaan. En hoe die gesprekken precies plaatsgevonden hebben, ja, geen idee. Maar dan vallen puzzelstukjes, zeg maar, in elkaar. Dus dan is het vanuit, ja, dan is het een soort invulkunde geweest of aannames die ik zelf heb gemaakt van ja, dat is dat in volgordelijkheid heeft, ziet dat er dan zo uit. Dus voor ons was, voor mij was dat dus ja, echt geen verrassing om het terug te lezen, omdat je het eind weet, zeg maar.
Het heeft met perceptie ook te maken.
Ja, ik bedoel, dat zeg ik.
Ik weet dat je zusje sterren had gelezen die eerste pagina. Zit dan, papa, als je dat leest, dan dat vind je niet leuk. En ik las het. En toen dacht ik van ja, weet je, het is vanuit jouw perspectief. En ik vond dat goed beschreven. Dat het wel even pijnlijk was. Een pijnlijk moment. Want ik denk, ja, het is ook wel zo. Hè, want je begon er in het begin al over die vraag. Het voorleesstukje. Dat was het wel. Ja, weet je, dat ik ja.
Maar ik wil inderdaad ook weer even terug naar dat waar we, want we lopen dan uiteindelijk allerlei zijpaden in, wat ook helemaal goed is. Maar dat moment, hè, dat ik dan dus uit de kast kom en als je dat nu terughaalt. En dan bedoel ik niet dit moment per se uit het fragment, maar eigenlijk daarna. Want dit is eigenlijk het moment dat ik zeg van, nou, misschien ben ik niet hetero. Maar wat dan wel, weet ik eigenlijk niet. Hoe was dat daarna? Dus dat ik, dat je opeens een... Als je opeens een homoseksuele zoon hebt. Je bent ik natuurlijk altijd geweest.
Ja.
Maar hoe is dat? Want je, dat is natuurlijk... Ja, hoe
nou,
is
ik weet
dat?
Wel, wij hebben het wel over gehad. Jij zegt, nou, jij had wel even tijd nodig.
Een week.
Maar waar had je dan tijd voor nodig?
Nou, om het even te laten vallen. En dat is misschien ook wel vanuit de opvoeding waar ik vandaan kom. Hè. Ik dacht meteen, oh, dan moet ik aan mijn vader en moeder vertellen. En dan moet ik het moment voor kiezen. En ik weet dat mijn moeder altijd zei van, nou... Je bent de oudste kleinzoon en dat wordt kleinkinderen die krijgen de naam Keppel. En, ja. toen dacht ik, oké. En het is cliché om te zeggen van weet je, voor onze homoseksualiteit normaal. Want iedereen heeft vrienden die homoseksueel, wij ook. Dus het is normaal, maar het is niet eens je zoon. Dus ik had dat die week wel even gewoon, het is toch anders het patroon het vooruitzicht dan... Dan een meisje, jongetje.
Ja, maar wat is dan het opvoedinggedeelte wat je bedoelt?
Nou ja, nou weet je, dat wel een man met een vrouw is. Of een vrouw met een man. Of ja. Weet je, en dat het helemaal niet abnormaal is dat het niet zo is. Maar dat is het gevoel wat ik had.
Ja, je hebt er wel even last van gehad. Dat weet je, we hebben het er ook al over gehad.
En hoe gingen die gesprekken dan?
Nou, dat jij wel echt zei, ja, ik moet ook wel echt even wennen aan die gedachte.
Ja.
Ja.
En, ik had ook bij één broer verteld. Ik had één broer verteld en die zei, wanneer ga je dan papa en mama vertellen? Want toen leefde opa nog. En toen zei ik, ja, ik moet het goede moment uitzoeken. Ik wil het live vertellen. Nou, dat ging maar door, Dat duurde echt wel anderhalve maand. En toen vertelde ik dat. En toen zei mijn broer ook van, nou, waarom, weet je, vertel het gewoon, weet je. En ik vond het, en dat was het moment daar. En nou, toen waren mijn vader en moeder, die waren er ontzettend
relaxed over.
Ja. Ja. Ik denk, ja, weet je, het is ook weer een aanname van mij.
Ja. Maar ik denk wel dat, want wat jouw ouders, vooral ja, in mijn hoofd was het dus ook zo dat jouw ouders heel vaak hebben gezegd van, ja, Pepijn, jij bent de erfgenaam van de familie, want je bent de enige jongen aan die kant. En aan onze kant van de familie. En je moet wel de familienaam doorgeven, want anders stopt dat. En dat heeft echt wel bij mij in elk geval best wel veel... Nou ja, ik wil niet zeggen dat me heeft tegengehouden lange
maar wel
tijd.
Druk.
Ja, dat gaf me wel een bepaalde druk. Waarin ik dacht van, ik weet niet of dit wel kan. Snap je? Gewoon überhaupt.
Ja, dat snap ik wel. Ja. Terwijl dat zelf vanuit mijn ouders helemaal niet de bedoeling geweest is. Natuurlijk om jou daarom... Het is een soort de gewoontes van nou, de naam wordt voortgezet en er is maar één man in het gezin.
Ja.
Ja. Ja, maar met de wetenschap van nu had je daar je ouders natuurlijk ook op kunnen corrigeren. Maar ja, dat heb je. Ja, zo is het gaan. Ja, klopt. Ja. Ja.
Maar er is eigenlijk dus niet heel veel, behalve dan papa die dan een week nodig had. Maar verder heb je er helemaal geen moeite mee gehad.
Nee, helemaal niet. Nee. Ik was ook heel gelukkig toen jij na 2 weken of zo, ik weet niet, want toen zei je, ja, ik heb een jongen ontmoet. En toen zag ik, oh, daar was ik ook gewoon heel gelukkig voor je. Ik dacht, oh, wat leuk.
Het was iets anders, toch? Het was van, ik heb een date. En toen vroeg je toch, het is een meisje, jongen. Het was een jongen. Zo was het in mijn perceptie.
Ja, dat zou kunnen, maar prima.
Maar was dat dan niet... ik zou, stel even de rollen omgedraaid. Dus stel, ik zou ouder zijn van een kind. En een kind groeit op. En je hebt de hele tijd in je hoofd van, nou, uiteindelijk krijgen we kleinkinderen bijvoorbeeld. Kan ik me best voorstellen dat nu nog steeds best wel Kijk, kan je wel zeggen, we accepteren je helemaal zoals je bent. Tuurlijk, dat geloof ik. Maar ik geloof dat dit deel nog steeds best moeilijk kan zijn. Hebben jullie daar helemaal niet?
Nee. Als we geen kleinkinderen krijgen, dat kan me echt niet boeien. Ik bedoel, het zou leuk zijn, maar het kan ook, wij hebben ook gewoon een heel leuk leven zo.
Ja.
En dat is niet onze levensinvulling.
Nee.
Hebben we er nog nooit over nagedacht.
Nee. Nog heel even door op dit onderwerp, maar ik wil het eigenlijk ook een beetje op een gegeven moment een beetje aan jullie overlaten. Of jullie nog. Want ik heb het idee dat ik best wel veel gevraagd heb wat ik wilde vragen in elk geval. Maar ik weet niet of jullie nog dingen hebben waar je het over wil hebben.
Nou, ik zou wat aan je willen vragen.
Oh, nou, doe dan maar.
Want vind je dat wij het anders hadden moeten doen? Zijn er momenten geweest in die periode dat je zegt, nou, daar was ik eigenlijk wel zo duidelijk? Of daarin hadden wij het anders moeten doen? Ik heb zelf wel uit het boek gehaald, oh ja, daar had ik het anders kunnen doen. Maar zijn er voor jou momenten van, nou, daar hadden jullie echt wel anders kunnen doen?
Nou, het enige, en dat is denk ik echt het enige, is dat ik het misschien wel prettig had gevonden als jullie hadden gevraagd. Kijk, ik denk namelijk dat het bij mij zo zit. Ik deed topsport. Ik vond topsport niet per se niet leuk, denk ik. Ik denk dat ik topsport met vlagen ook wel echt wel leuk heb gevonden. Alleen voor mij was de omgeving zo onveilig en zo onprettig dat ik het vanzelf niet leuk ging vinden. En ik denk dat het mij wel had geholpen op het moment dat jullie misschien hadden gevraagd van, hey, maar vind je het wel leuk om 6 dagen in de week naar een hockeyveld te moeten? Weet je wel? Want het is niet iets wat, het groeit zo natuurlijk. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat ik eigenlijk de eerste keer dat ik in de Noord-Hollandse selectie kwam, dat ik dat al heel erg stressvol vond. En dat ik die DOD's al super stressvol vond. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat jullie dat niet hebben gezien. En dat je dan zou ik dus, had ik denk ik de vraag gesteld, maar Pepijn, het is heel tof natuurlijk dit allemaal, maar vind je het wel leuk, zeg maar. En dat had ik denk ik wel. Dat is natuurlijk makkelijk om nu te zeggen, maar dat is wel iets waarvan ik denk, misschien is dat wel iets waar het anders had gekund. Ik heb het gevoel niet gehad dat er ooit aan mij gevraagd is of ik het wel leuk vond, of ik het wel wilde. Dus het was gewoon een aanname van zelfvansprekendheid dat ik naar dat veld toe ging en dat ik dan weer ging hockeyen. Terwijl...
Maar heb je dan niet de ruimte gevoeld om gewoon dat zelf te zeggen dat je het niet leuk vond?
Nou ja, ik bedoel, het moment dat ik uiteindelijk besluit om te stoppen is in mijn herinnering een van de eerste reacties van papa. Dat hij aan mij vraagt, tegen mij zegt, waarom heb ik je dan al die jaren naar de velden toe gereden?
Klopt, dat is waar, heb ik gezegd.
Ja, dat is waar, ja.
Ja, dus dan denk ik van, ja, dan is dat, nou ja, over welke ruimte hebben we het dan?
Ja.
Ik bedoel, dat is volgens in mijn, dat is niet echt ruimte volgens mij.
Maar die ligt niet bij mama. Die ligt echt bij mij. Echt waar...
Ja, maar je hoeft niet het boetekleed aan te trekken.
Nee, maar dat doe ik ook niet. Maar mama gaf wel de ruimte om. Terwijl ik af en toe dacht van, nou weet je, hou op. Het is mama,
spanning hoort erbij, doorzetten. Ja, dat zat jij wel.
Ja, en jij zei van, weet je, nou misschien moeten we ook even een stapje terug. En dat heb je al gezegd, regelmatig. Dus,
Maar ik denk dus dat eigenlijk het enige is. Want ik denk als ik aan mezelf terugdenken, aan die DOD's bijvoorbeeld. Dat is een district ontmoetingsdag, staat dat voor. Dat is een dag waarop alle districten, het zijn er 5 of 6, in Nederland bij elkaar komen en dan onderlinge wedstrijdjes spelen. En daaruit wordt uiteindelijk de Nederlandse selectie geselecteerd op die dagen. Ik weet dat ik die dagen echt heel erg stressvol vond. En als wij ook op trainingskamp gingen, naar aanloop naar zo'n toernooi toe, of dan dacht ik echt, oh nee, weet je wel. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat jullie dat niet hebben gezien.
Ja, ik heb wel gezien dat je gespannen was.
Ja.
Ja, maar ja, ik dacht ook gewoon, ja, het is ook spannend.
Ja.
Maar
snap je?
Ja, maar ik denk dat heel veel andere kinderen... Ja, nee, maar het is echt best wel plat, hè? Ja. Want het is heel oppervlakkig. Want ik denk dat best wel veel kinderen daar naartoe gaan met het idee van, oh, tof, ik mag met al deze andere jongens en meisjes die ook sport heel leuk vinden en hier goed in zijn, naar zo'n...
Maar het heeft ook wel met mijn eigen idee van gevoel van als ik moet presteren ben ik zelf ook heel gespannen.
Ja.
Dus ja, ik heb dat gewoon op jou geprojecteerd. Ik dacht, nou, het is logisch dat je gespannen bent, want dat herken ik, zeg maar. Dus ik heb er nooit over nagedacht van, oh, misschien is dat omdat hij het gewoon eigenlijk helemaal niet leuk vindt.
Nee.
Dus dat zit, je leven zit natuurlijk ook, wordt opgebouwd door je eigen ervaringen. Met die ervaring kijk je naar andere mensen.
En veel kinderen die gaan er naartoe omdat ze spannend vinden of ze wel of niet ingelood worden.
Ja.
Of daar ze. Ik heb toevallig met een buurjongetje geselecteerd een paar weken geleden met een buurjongetje gesproken. Die ging ook naar zo'n dag toe.
Ja.
En die vond het, die zegt, ja, ik maak een leuke dag van. Maar er zat wel een ondertoon in ook van, nou, maar ik hoop wel dat ik uitgekozen word.
Ja.
Dus dat natuurlijk
kan geen spanning heen.
Nee.
Maar het is wel een, het is wel.
Ja.
De vraag die ik me dan dus stel, ben je dan gespannen omdat jij geselecteerd wil worden? Of ben je gespannen om te falen?
Ja. Ja.
Snap je? En ik denk dat die spanning voor mij in elk geval heel erg zat van het faalgedeelte. Dus, oké, wat gebeurt er als ik het niet haal? En ik zag natuurlijk ook in mijn omgeving dat als jongens het niet haalden, dat dan hun status op de club bijvoorbeeld gewoon, dat ze opeens op de bank terechtkwamen, weet je wel. Of dat ze niet meer speelden, of dat ze gingen blowen, of dat ze veel gingen drinken. En ik wist dus, oké, er zit een consequentie aan het falen. En dat is groter dan alleen maar of wij, ja, zeg maar, dat is groter dan of ik wel naar het toernooi ga of niet naar het toernooi ga. De uitwerking daarvan is
maar
veel groter.
Het gaat eigenlijk omdat je, dat verwijs je ook in het boek naar, dat je twee wedstrijden speelde.
Wat bedoel je?
Nou, je speelde wedstrijden tegen een tegenstander, maar ook tegen jezelf.
Dat bedoel je.
Over je homoseksualiteit.
Ja, maar ik denk dat was natuurlijk continu aan de gang. Dus die strijd waar ik over schrijf, dus ik schrijf in het boek voor de mensen die het boek niet hebben gelezen, maar wel luisteren, is dat ik het gevoel altijd heb gehad dat er eigenlijk, dat ik op het moment dat ik het veld opstapte, er twee wedstrijden bezig waren. Dat ik tegen mijn seksualiteit aan het vechten was, om maar niet prijs te geven wie ik was en tegelijkertijd of ben. En tegelijkertijd tegen de Duitsers of Spanjaarden moest hockeyen. Dus dat is voor mij, dat is die dubbele strijd. Maar ik heb niet dat gevecht, dat stopte niet als de wedstrijd over was, nee. Snap je? Het was niet zo het fluitsignaal gaat en dan begint opeens ook die strijd in mij. Nee, die strijd die was continu. En dat is dat is denk ik het grote, dat is misschien, ja, ik kan dat ook niet echt uitleggen, want dat is iets wat je niet, ja, dat moet je meemaken, ja. Denk ik. Ja.
Ja, ja. Denk ook.
Zouden jullie met terugwerkende kracht iets anders hebben gedaan?
Nou ja, het is wel wat ik net ook al zei. Van ja, dat zeg maar de eenzaamheid van dat boek. Maar dat fragment waarvan jij zei van, want je zei het begint, is dit het heftigste fragment? Toen zei ik nee. En toen zei ik ook dat fragment van met die ibuprofen en die paracetamol, bla bla. Ik denk dat wij een beetje door hadden van, nou, die blessures worden geveinsd. Want het werd wel frequenter op elkaar ook. Dat we toen die vraag hadden moeten stellen. En het hebben we niet gedaan. Dus dat zou ik zeker anders gedaan hebben.
Ja.
Ja.
Ja, ik heb het een beetje met die sportpsycholoog. Dan ging je naartoe. En dan achteraf dacht ik, van, ja, je was minderjarig. Dus we hadden best wel eens kunnen vragen aan als ouder, aan die psycholoog. Van nou, waar gaat het nou eigenlijk om? Omdat ik het zelf niet in de gaten had. Dus ik had wel een keer gesprek willen hebben met, dat heb ik nooit gedaan. Omdat jij er goed bij voelde om daar naartoe ging. Om daar naartoe te gaan. En heel veel problemen oploste, hè, volgens mij. Dan had ik misschien wat meer aandacht kunnen besteden.
Ja, want jij dacht dus echt alleen maar dat ik naar die sportpsycholoog ging om aan mijn mentale welzijn of zo te werken.
En dat is wel een beetje gekoppeld aan het fijnsen van de blessures. Want,
ja, oké. Okay. Is er iets wat we nog niet hebben besproken, wat jullie wel nog willen zeggen? Waar jullie het nog over willen hebben?
Nee, ik niet.
Nou, weet je, we hebben het waar we het vaak over hebben, maar het los van. Het gaat erom dat je omdat je weinig genoten hebt, dat ik al wel hoop dat je gewoon wel de dingen die je doet, dat je daarvan geniet. Weet je, dat is iets wat we ook vaak aan tafel zeggen, maar dat je dat wel doet.
Want we hebben het ook vaak over.
Ja, we hebben het vaak over. Want je doet zoveel dingen, je doet zoveel leuke dingen, zoveel dingen al. Ik ben 26 jaar. En je hebt al zoveel
dingen.
De dijk van de cv.
Dat is niet de reden om het te doen, hoor, allemaal. Het is niet dat ik een cv aan het bouwen ben. Dan zeggen jullie altijd, je hebt een leuk cv, maar daar gaat het natuurlijk
niet. Nee, maar je geniet er te weinig van.
Dan halen we dat cv even weg. Maar het gaat erom de dingen die je doet. Dat je daar, ik hoop dat je daar wat meer van gaat genieten. Want dat vind ik al echt heel essentieel.
En niet alleen de dingen die je doet, maar die je meemaakt ook. Vooral.
Ik ga het proberen.
Ja.
Bedankt voor jullie komst. Ik vond, het is nooit echt heel erg leuk om dit soort gesprekken te voeren, vind ik ook niet. En zeker niet met je ouders. Maar bedankt dat jullie er waren.
Gesprekken met de Laatste Man is een podcast van WPG Uitgevers.
Volgende keer ga ik in gesprek met mijn beste vrienden uit mijn middelbare schooltijd, Merwin en Jelte. Tot dan.